Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u mee dat er donderdagavond een zendingsavond gehouden zal worden, waar Hessel en Kobi Visser zullen vertellen over hun werk in Botswana. De avond die begint om 19:30 en ik hoop dat de zaal tot de laatste plaats toe bezet mag zijn en dat daaruit ook ons medeleven mag blijken met het werk van de zending tot uitbreiding van Gods Koninkrijk. Vanmorgen hebben we prediking uit de catechismus, omdat we vanavond aansluitend op de prediking, preekbespreking met onze jongeren hebben. Ten slotte zijn de collecten vandaag bestemd. De eerste collecte voor de kerk en de tweede voor evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Ook die collecte, ten behoeve van het werk van onze broeder Bor, willen we ook hartelijk bij u aanbevelen. En volgende week is er weer één collecte en die is bestemd voor de kerkelijke kassen. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft dan uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook deze morgen in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 6 en daarvan het tweede vers: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, en dat is vanmorgen uit het Oude Testament en wel uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. En daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 26e vers tot het tweede hoofdstuk, het derde vers. stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 6, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Genesis 1, het 26e vers, tot en met Genesis 2, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uws naasten is. En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen: Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. En onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: Ziet, ik heb jullie in al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijzen. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelde des hemels en al aan het kruipende gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft den zevende dag gezegend en dien geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het wel God geschapen had om te volmaken. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed om de noden en de zorgen in het midden van de Heere, midden van de gemeente, aan de Heere te mogen voorleggen. En ook vanmorgen dankzegging te mogen doen met broeder en zuster Bestman, die deze week hopen te gedenken dat ze 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heeren. Heere, zo mogen wij vanmorgen ook rusten op die dag die gij geheiligd hebt. De rustdag, de dag de roem der dagen. En geef dat we zo ook vanmorgen in uw huis zijn gekomen om te mogen rusten. Van al het werk dat we gedaan hebben in de achterliggende week. Maar bovenal dat we geestelijk die rust mogen kennen die er is in u, o Heer Jezus Christus. Dat we vanmorgen mogen rusten op dat volmaakte werk van u, dat gij volbracht hebt. En daarom is het ook in het bijzonder dat wij op deze zondag, de eerste dag van de nieuwe week, mogen rusten. De opstandingsdag, waarin gij het graf geheiligd hebt voor al uw kinderen. Omdat de dood geen vrees meer zou aanjagen. Maar dat uw kinderen zouden mogen weten, het is alles, alles volbracht. En dat is nou het wezen des geloofs, heren. Dat is rusten. Rusten op dat volbrachte werk van u. Om daar nu in het geloof amen op te mogen zeggen. Het is volbracht. Ook voor mij. Heere, want daar komt het op aan. Op die persoonlijke toe-eigening. Niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij. Laat het zo zondag mogen zijn. O, dat stille rusten op u. Dat overgeven aan u. Dat kinderlijk schuilen bij u. Dat is toch het geheim van al uw kinderen. Die door genade alles uit handen hebben leren geven. Die als verloren schuldigen tot u hebben leren vluchten. En die nu allerlei troost hebben mogen vinden in de wonden van u, o dierbare Christus. Laat het zo een zondag mogen zijn, toegewijd aan u, de Heere. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Als de ziel van morgen mag aanschouwen, al het werk dat gij hebt volbracht om verloren zondaren, om mensen die van naturen God en de naaste geneigd zijn te haten, om voor zulke mensen nu de dood in te gaan. O, dan kunnen ze vanmorgen niet anders dan met stille verwondering in uw huis te neerzitten. Hebt gij dat alles volbracht voor mij, zo'n hellewicht, voor mij, zo'n ellendeling. Heere, dan wordt het een verwondering om in uw huis te mogen zijn. Geef dat het zo zondag mag zijn. En niet alleen voor uw kinderen, maar zoudt gij het ons allen willen leren. De kleinen en de groten. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en beladen zijt. En ik zal u rust geven. Zoudt gij vanmorgen door de prediking van uw woord nog willen toebrengen tot die schare die zalig wordt. O koning, ga toch door met uw kerkvergaderend werk. Doe het toch om Christus wil. Geef dan ook dat we daar naar uit mogen zien. Naar de uitbreiding van uw koninkrijk. En daarom is het ook goed als we aanstaande donderdagavond bij elkaar komen als gemeente. In het meeleven met het werk van de zending. Laat het dan ook een goede en gezegende avond mogen zijn. Waarin we samen mogen zijn in dat uitzien naar de uitbreiding van uw koninkrijk. Sterk ook hen die gij daartoe afgezonderd hebt om dat werk te mogen doen. En zegen ook al de arbeid die hier gedaan mag worden, ook in het midden van onze gemeente. En geef dat er een vuur mag branden, een heilig vuur, dat uitziet naar de komst van uw koninkrijk. In middelharnis, maar ook ver weg. Zegen al het werk van evangelisatie en zending. We dragen het hartelijk aan u op. Gedenk ook Kobi en Hessel Visser. Heere, zoudt gij ook hun werk willen zegenen. Het is zo nodig dat uw woord vertaald wordt. In allerlei talen, opdat ook zij, die van uw woord vervreemd zijn, door dat woord nog aangeraakt mogen worden. En dat dat woord voedsel mag zijn voor hun ziel. Heere, zo gedenken wij ook allen die het moeilijk hebben in het midden van de gemeente. U weet het ook, die ziek zijn. En ook al noemen we ze niet bij namen, die een ernstige ziekte bij zich omdragen, die misschien binnenkort geopereerd moeten worden, ook onder onze ouderen, u kent ze. Heere, maar we denken ook aan onze jonge mensen die het moeilijk hebben. We denken aan Arnold van Dis, die nog steeds in Rotterdam verpleegd wordt. Wilt u ook bij hem zijn? Heere, gedenk ook hem. Maar gedenk ook het gezin, zijn ouders, broer en zusters die om hem heen staan. U weet ook wat het voor hen betekent. Wil gij ook bij hen blijven, uw vleugelen over dit gezin in liefde uitbreiden. En wil ook de behandeling zegenen. En in Arnold denken we ook aan alle andere jongeren die niet vanmorgen in het midden van onze gemeente zijn, maar die elders verblijven, die daar worden opgevangen en begeleid. Wilt u ook bij hen zijn en ook in hen denken van hun ouders, aan de gezinnen. We denken ook aan onze jonge mensen die vanmorgen niet in uw huis wilden zijn. Heren, die vanmorgen nog op bed gebleven zijn, ondanks dat hun ouders ze geroepen hebben. U kent ook de smart in de harten van ouders. Als onze kinderen niet meer willen wandelen in de wegen des Heren, maar andere wegen begeren, wegen waarvan we weten dat het wegen des doods zijn. O, dat we zo vanmorgen samen als gemeente mogen bidden voor al degenen die dreigen af te vallen, die dreigen de kerk te verlaten. Laten we in bewogenheid naar hen omzien, Heren. Laten we voor ze bidden, maar laten we ze ook aan mogen spreken in liefde. Gedenk zo onze hele gemeente. Heren, zie vanmorgen nog in gunst en genade op ons neer. Wees met hen die meeluisteren door de kerktelefoon. Bereid ook daar een zegen. Wil met hen zijn die het moeilijk hebben, die bedroefd zijn. Heere, zie toch vanmorgen in gunst en genade op ons neer. Het kan niet om ons. Maar blijf bij ons, o lieve koning. Bedien ons met uw heilige geest en woon door uw geest in ons midden. Werk rijkelijk. Geef te spreken en pas het woord toe. Wil bij de organisten zijn. Wil onze koster gedenken. Wees bij ons in de gaven die we afzonderen. Ook voor het werk van evangelist Bort. We dragen het hartelijk aan u op, ook zijn werk, Heren. Het is nodig dat we het met onze gebeden ondersteunen en met onze gaven de voortgang mogelijk maken. Koning van de kerk, blijf bij ons en verlaat ons niet. En laat ook dit samen zijn mogen uitlopen tot de eer en de glorie van uw naam en tot heil van zondaren. We bidden het u om, Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Geliefde gemeente, na de behandeling van zondag 2, wanneer we gesproken hebben over het stuk der ellende, en wanneer we daar ook vanmorgen weer mee willen voortgaan, is het toch nog goed om ons telkens weer in herinnering te roepen in welk kader de behandeling staat van het stuk der ellende. Het staat namelijk in dit kader, namelijk in het antwoord op de vraag die we met elkaar gelezen hebben. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven mogen? Het stuk der ellenden moeten wij leren, opdat we in die troost mogen leven en sterven. Daar gaat het om. En misschien dat er dan toch een jongere zegt, ja, maar waarom is het dan nodig, dominee, dat ik dat stuk der ellende persoonlijk leer kennen? Misschien dat een kind ook wel met die vraag zit, waarom moet ik mijn zonden kennen? Waarom moet ik toch iets weten van die ellende waarin ik terechtgekomen ben? Wel, misschien mag ik je dat vanmorgen dan eens duidelijk maken met een heel eenvoudig beeld. We hebben hier de haven van Middelharnis en het water met het strand. En als je nou een reddingsboei hebt en je ziet iemand wandelen op de haven, en je zou met die reddingsboei naar hem toe gaan en zeggen, hier heb ik een reddingsboei voor u, dan zou zo iemand je toch wel vreemd aankijken en zeggen, wat moet ik met die reddingsboei, man? Ik loop hier op de haven en er is toch geen gevaar? En hij zou achterloos voorbij gaan, want die reddingsboei heeft voor hem op dat moment geen enkele waarde. En zo is het eigenlijk ook ten diepste met een mens. Wanneer hem Christus gepredikt wordt als de reddingsboei, dan kijkt hij enigszins bevreemd en zegt, ja, maar waarom heb ik Jezus nodig? Waarom heb ik Christus nodig? Het gaat goed met mij in mijn leven. En wanneer krijgen we die reddingsboei nou nodig? Wel, wanneer we overboord geslagen zijn en wanneer de golven over ons heen spoelen en we het water inslikken en we dreigen te stikken en onder te gaan in de golven. O, wat wordt dan die reddingsboei voor ons plotseling waardevol? Het is voor ons de enige weg tot ons behoud, tot onze redding. En nu begrijp je het misschien ook. Waar is nu die prediking van de ellende nodig? Waarom moet de wet nou scherpelijk gepredikt worden in haar ontdekkende kracht? Wel opdat onze ogen ervoor open gaan voor de werkelijkheid waarin we verkeren. En dit is dat we liggen onder Gods toren en dat we elk ogenblik in die eeuwige rampzaligheid kunnen verzinken. En als daar onze ogen voor open gaan, oh, wat wordt dan die reddingsboei? Wat wordt dan dat kruis van Christus voor ons dierbaar? En dat is ook de overtuiging, de diepe overtuiging van Ursinus, een van de opstellers van onze catechismus. Want hij schrijft het, zoals de wetenschap dat we ziek zijn, bij een zieke de begeerte naar het medicijn opwekt, zo doet ook het inzien van onze ellende ons verlangen naar verlossing daarvan. En daarom schrijft Ursinus ook volgens op de vraag waarom dan de wet zo scherpelijk gepredikt moet worden, terwijl die wet op zichzelf toch geen troost bevat, terwijl de wet toch de mens niet bekeren kan, terwijl de wet, om het zo te zeggen, toch die reddingsboei niet is, waarom moet dan toch de wet gepredikt worden? En dan antwoordt Ursinus, omdat de mensen van nature geen geschikte hoorders zijn voor het evangelie, tenzij dat zij hun zonden en ellende recht kennen. Want door de verkondiging van de wet, waaruit ellende wordt gekend, moet de verkondiging van het evangelie worden voorbereid. Want, zo vervolgt hij, anders zouden de mensen tot zorgeloosheid vervallen en zou alle troost onzeker worden, omdat een vaste troost niet kan gaan samen met een vleeselijke zorgeloosheid. En dat is het doel van de prediking van de wet. Dat is mensen wakker schudden uit hun zorgeloosheid. En dat hebben ook de apostelen gedaan op de Pinksterdag. Toen daar de mensen voor hen stonden. Toen hebben zij die pijlen van ontdekking afgeschoten. Want wat heeft Petrus in alle eerlijkheid tegen de mensen gezegd? Het is Jezus Christus die jullie gekruisigd hebben. Voelt u? Daar ging dat ontdekkende werk der zonden. Jullie hebben Christus gekruisigd. En zo door die ontdekkende werking werd bij de mensen hun eigen gerechtigheid ontnomen en werden ze verslagen van hart. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. Wanneer hij door de prediking van de wet, door de ontdekking aan de zonde, de mens verslagen maakt. Waarom? Wel, opdat hij uit zou roepen, wat moeten wij doen, opdat wij zalig worden? Het is de Heer Jezus Christus die het zelf gezegd heeft, dat die gezond zijn de medicijnmeester niet nodig hebben, maar die ziek zijn. En dat is nou het lieflijke werk, om het zo te mogen zeggen, van de Heilige Geest. Wanneer hij de wet hanteert, dan is dat om mensen bij Christus te brengen. Dat is zijn lieflijke werk om ze te ontdekken en ze wakker te schudden uit hun zorgeloosheid. En geliefde gemeente, als we vanmorgen weer dieper op die ellende ingaan, oh, dat u het vanmorgen dan gevoelen mag, dat het is vanuit de liefde om een mens wakker te schudden, om hem te doen opstaan uit zijn zorgeloosheid, opdat hij naar Christus vluchten zou tot zijn eeuwig behoud. Omdat het vanmorgen ook aan verslagen zondaren verkondigd mag worden, die het vanmorgen uitroepen, wat moet ik dan doen om zalig te worden? Dat daar mag klinken geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. O, onze ouden hebben het wel eens zo gezegd. En het was een lievelingsuitdrukking, herinner ik me nog, van wijlen dominee Beekhuis, dat hij zei, Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. O, dat u vanmorgen, dat jij vanmorgen Adams val mag leren. Met dat grote doel, dat je vanmorgen uit mag zien naar Christus. Om hem te mogen kennen en door hem behouden te mogen worden. Dat het vanmorgen toch geproefd mag worden, dwars door de diepte van de ellende heen. Hier is de Heilige Geest bezig. Waarom? Om mij vanuit mijn ellendenood te trekken tot Christus. Opdat ik ook zou mogen delen in die troost, in leven en in sterven. Opdat ik ook getroost mag leven uit de wetenschap, uit die grote ellende verlost te zijn. En Christus tot mijn eigendom te hebben. Daarom alleen, geliefde, gaan ook wij vanmorgen opnieuw, genomen door de Heilige Geest, op die leerschool van de ellende. En willen we met elkaar gaan overdenken wat de Heere door zijn voorzienige leiding heeft laten optekenen in zondag 3. Waar dan de vraag gesteld wordt in het zesde gedeelte. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen. Hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja, wij, tenzij dan dat wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Liefde gemeente, we staan vanmorgen stil bij des mensen ellende. En we letten vanmorgen op drie gedachten. Die ellende was er niet in de schepping. Die ellende is gekomen door de val. En die ellende maakt wedergeboorte noodzakelijk. Des mensen ellende, ze was er niet in het paradijs. Ze is gekomen door de val en ze maakt wedergeboorte noodzakelijk. Doch zingen we eerst met elkaar uit Psalm 38 en daarvan de versen 18 en 21. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. In het bijzonder ook de dienst van evangelisatie en wijzingen met elkaar. Wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen, ik bedek ze voor u niet. En ook het 21ste vers. Zie mij Heer, wien elk moet duchten tot u vluchten. Dat de rijke vrucht mag zijn van de prediking van vanmorgen. Zingen wij dat met elkaar uit Psalm 38, de versen 18 en 21. heb bemerkt dat ik zo even in de voorbeden vergeten ben te gedenken en dankzegging te doen met de familie Bestman dat ze 45 jaar getrouwd zijn. Ik hoop dat straks ook in de dankzegging alsnog te mogen doen. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg, delg uit mijn schuld en al mijn zonden. En spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Zingen we dat na het amen der prediking uit Psalm 51 en daarvan het vijfde vers. Vanmorgen worden we door het troostboek van de kerk opnieuw bepaald bij des mensen ellende. En vanmorgen zullen we zien dat die ellende er niet was in de schepping. Dat die ellende gekomen is door des mensen val. En dat die ellende wedergeboorte noodzakelijk maakt. Liefde gemeente, als we nadenken over wat we vorige week hebben geleerd, dat geweldige aangrijpende van des mensen zonden, van de straf op die zonden, van de onmacht om zichzelf daaruit te verlossen. Als we geleerd hebben mensen totale onkunde en blindheid. Ja, als het vorige week werkelijkheid voor ons geworden is, dat wij mensen zijn die van nature geneigd zijn God en de naaste te haten, dan komt als het ware vanzelf die vraag op, maar waar komt dat dan vandaan? Hoe komt het toch dat ik zo'n ellendige geworden ben? En als het ware komt daarin ook de vraag naar voren, maar wiens schuld is dat dan, dat ik zo ellendig ben? Als het ware komt daar de vraag naar voren, wie is dan eigenlijk voor die ellende verantwoordelijk? Dat is ook wat de vragensteller in onze catechismus aan de orde stelt. Heeft God dat misschien gedaan? Is God misschien de oorzaak van al die ellende? En daarom klinkt de vraag ook, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Als je die vraag even op je laat inwerken, dan huiver je bijna bij die vraag. En dan klinkt die vraag je als het ware godslasterlijk in de oren. God, de oorzaak van die ellende. Als je daarover nadenkt, durf je die vraag bijna niet te stellen. En toch zijn er heel veel mensen die heimelijk in hun hart God de schuld geven van die ellende. En wat zou dat niet een heerlijke oplossing zijn van het vraagstuk van deze mensen ellende, als wij God daarvan de schuld kunnen geven. Als wij daarheen kunnen wijzen naar boven, daar ligt de oorzaak van mijn ellende. En heimelijk zijn er heel veel mensen die dat diep in hun hart denken. God is de schuld van mijn ellende. Dan had mij maar beter moeten gemaakt hebben. Dan had God maar moeten voorkomen dat de zonden er was. Ligt dat heimelijk niet op de bodem van ons aller hart. Dat wij ten diepste begeren God de schuld te geven van de zonden en van de ellende. Had God het allemaal maar beter moeten doen in de schepping. Wat is het antwoord van onze catechismus op die aangrijpende vraag? Is God dan misschien de auteur van de zonden? Is God dan misschien de oorzaak van al die ellende? Maar die weg wordt radicaal afgewezen door de leerling. Nee, hij klinkt het krachtig als antwoord. Nee, God is niet de schuld van de zonden. Hij is niet de maker van de zonden. Want God haat de zonden. Dat lezen we op verschillende plaatsen in de Bijbel. Ik denk aan Psalm 5. Waar staat, want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. Nee, God heeft geen behagen in de zonde. God heeft de zonde niet gewild. God haat de zonden. Of in Psalm 51. De Heere proeft de rechtvaardige. Maar de goddeloze en dien die geweld lief heeft, haat zijn ziel. De zonde strijdt met het wezen van God. Nee, God heeft de mens niet boos en verkeerd geschapen. Nee, resoluut wordt die weg afgewezen. Nee, hij. Want het tegenovergestelde is juist waar, zegt onze catechismus. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En we hebben dat ook vanmorgen met elkaar gelezen. En we lezen het nog eens een keer met elkaar. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En als we dan zo vanmorgen naar die tekst luisteren, naar dat wonder van de schepping, dan zien we dat de Heere de mens op aarde geschapen heeft om daar zijn ambassadeur te zijn. Om daar op aarde God te vertegenwoordigen. Daar is hij door de Heere in dienst genomen om zijn schepping te beheren en te bouwen. Daar is de mens gesteld als onderkoning onder God. En daar leek de mens op God. Hij is gemaakt naar Gods evenbeeld. En vanmorgen hadden we het er nog even over in de consistorie. Dat misschien de catechismus soms voor kinderen wel eens wat moeilijk kan zijn. Maar dat het anderzijds ook zo goed is dat ook de kinderen al jong iets leren van de leer die is naar de godzaligheid. En daarom zal ik ook proberen, kinderen, het voor jullie duidelijk te maken wat dat zeggen wil, dat Adam en Eva op God leken. Want misschien denk je wel even bij jezelf, maar hoe kan dat dan? Want God heeft geen lichaam. De Heer is een volmaakte geest. En Adam en Eva hadden toch een lichaam. Hadden ogen en handen, een lichaam zoals wij dat hebben. En God heeft geen lichaam, hoe konden dan die mensen op God lijken? Hoe konden dan die mensen naar zijn beeld geschapen zijn? Wel, wat betekent dat? Wel, naar Gods beeld geschapen, dat betekent, kinderen, dat de mensen trekken hadden, karaktertrekken, om het zo te zeggen, zoals God. Ze hadden eigenschappen die God had. Zoals jij in bepaalde opzichten lijkt op je vader of op je moeder. Dat je dingen van hen geërfd hebt. Dat je misschien de eigenschap hebt dat je net als je moeder een vrolijk karakter hebt. Dan zeg je, dat heb ik van mijn moeder. Daarin lijk ik op mijn moeder. En zo was het ook met Adam en Eva. Ze hadden van de Heeren een ziel gekregen, een leven gekregen waarin ze leken op God. En in welk opzicht dan? Waarin leken de mensen op God? Waarin hadden ze eigenschappen die God ook had? Wel, in de eerste plaats, ze hadden een verstand ontvangen van de Heere, waarmede ze de Heere kenden. Door dat verstand mochten ze begrijpen wie de Heere was. Ze hadden ook een wil ontvangen overeenkomstig Gods wil. En daarin deden ze ook wat God wil. Hun wil was aan Gods wil gelijk. En zoals God heilig was zonder zonden, Zo waren ook Adam en Eva zonder zonden. Ze waren volmaakt rein, volmaakt heilig, volmaakt oprecht. En zoals God onsterfelijk was, zo hadden zij in de schepping van de Heer ook onsterfelijkheid ontvangen. Hun ziel en lichaam zou eeuwig leven. Begrijp je dus dat het lijken op God niet gaat om de buitenkant van de mensen, maar om de binnenkant, om hun ziel, om hun verstand, om hun hele leven. En in dat leven vertoonden zij het beeld van God. Zoals God wijs was, zo waren zij ook wijs. Zoals God eeuwig leven had, zo hadden zij ook eeuwig leven. Zoals God rein was, zo waren zij ook rein. En zo waren ze dan ook echte kinderen van God. Ze leken in hun handel en in hun wandel op de Here. In al hun doen en laten zag je iets van God terug in de mensen. Ze waren naar zijn beeld geschapen. En waarom heeft God nou Adam en Eva geschapen? Waarom heeft hij dat mooie paradijs gemaakt, die prachtige wereld, zo volmaakt? En waarom heeft hij daar de mensen een plaats gegeven? Wel, dat heeft hij gedaan opdat die mensen hem zouden dienen, hem zouden eren, hem zouden prijzen, zijn naam zouden groot maken. Dat de Heere door de mensen gekend en erkend zou worden als hun schepper en als hun maker. En zo lezen wij dat ook. Hij heeft hen goed en recht gemaakt, opdat de mens God zijn schepper recht kennen zou, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven, om hem te loven en te prijzen. Dat is het grote doel waartoe de Heere de mens geschapen heeft. Wel zegt misschien een jongen die wat nadenkt: ja, maar dominee, dat lees ik nergens in dat scheppingsverhaal, dat God de mens geschapen heeft tot zijn eer. Hoe komen de opstellers van de Heidelberger Catechismus daar eigenlijk bij dat dat het doel was? Wel, dan mag ik je wijzen op het volgende. Als de mens, en we komen daar straks aan het eind nog even op terug, maar als de mens door God herschapen wordt, als de mens weer uit die ellende verlost wordt en God weer dat beeld van hem in die mens gaat herstellen, dan schrijft de apostel Paulus: en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Paulus zegt dus: wanneer je wederom geboren wordt, word je weer naar dat beeld van God herschapen. En wat is dat beeld dan? Wel, dat is dat je God lief hebt en de naaste als jezelf. Dus de Heidelberger Catechismus gaat als het ware uit de herschepping van de mens weer terug naar de schepping. En zoals het in de herschepping het doel is om God te eren en te loven en de naaste lief te hebben, zo was het ook Gods doel met de schepping zelf. God recht te kennen. Onthoud dat vast, om straks ook iets van de wedergeboorte te begrijpen. Dan ga je God kennen in zijn liefde en in zijn ontferming en in zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid. En dan ga je hem ook hartelijk lief hebben en hem volgen. En dan wordt het weer je roeping om God te loven en te prijzen. Zo is de mens geschapen, zegt onze catechismus. Hij is goed en recht uit zijn hand voortgekomen. Want dat hebben we ook met elkaar gelezen aan het slot van het scheppingsverhaal. Want wat staat daar? En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. God heeft dus de mens goed gemaakt en recht. En dat is ook de conclusie van de schrijver van het boek Prediker. Want aan het eind in het zevende hoofdstuk schrijft hij: alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. Dus als dan de vraag gesteld wordt, heeft God de mens dan al zo boos en verdorven gemaakt? Heeft God dan ervoor gezorgd dat hij in die ellende terechtgekomen is? Dat we nou vanmorgen hartelijk mogen zeggen, nee, hij, God heeft de mens recht gemaakt. Dat we daar dan vanmorgen amen op mogen zeggen. Ja, Heere, ik ben goed en recht uit uw hand voortgekomen. Maar als God dan niet de oorzaak van de zonden en de ellende is, aan wie ligt het dan wel? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Des mensen ellende gekomen door de val. Vandaar dat de vraag gesteld wordt in vraag 7 van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? En dan is het antwoord heel duidelijk. Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. En gemeente, als we dat antwoord nog eens even goed lezen, dan valt mij bij het lezen direct iets op. Want wat staat er uit de val en de ongehoorzaamheid? Onze eerste voorouders, Adam en Eva. Voel je dat de catechismus een band legt tussen hem en Adam en Eva? Het zijn mijn voorouders. Voel je al iets van die betrokkenheid op Adam? Het is mijn vader geweest. De catechismus heeft het niet afstandelijk over Adam en Eva, alsof dat mensen zijn waar hij niets mee te maken heeft. Maar hij zegt heel persoonlijk: het zijn mijn voorouders, Adam en Eva. En dan vervolgens treft onze tweede, dat ze in dit antwoord niet een verklaring gaan geven van waar de zonden nou precies vandaan komen, maar ze belijden het als het ware dat die zonden gekomen is door de val van Adam en Eva. Maar waar die zonde precies nou vandaan komt, daar geeft ook onze catechismus geen antwoord op, omdat de schrift daar geen antwoord op geeft. En dat is nou een van de verborgenheden, jongelui, in de Heilige Schrift, waar wij voor staan. En waar wij ook niet moeten proberen in te dringen. Want dat is een vraag die ook mij bezighoudt. Heere, waar komt nou de zonde vandaan? Hoe kon het toch dat de duivel in de hemel, die toch ook een volmaakte engel was, hoe kon het toch dat die duivel gevallen is? Hoe kon toch de zonden in de hemel binnendringen? Je voelt als het ware, dat zouden wij wel willen weten. Hoe kon dat nou? Maar daar zwijgt de schrift over. Daar spreekt de Bijbel niet over. En ook onze catechismus niet. Ze belijdt het heel eenvoudig. En er was zonden. En het is die zonden die de hemel binnengedrongen is. En die de duivel opstandig maakte tegen God. En die God noodzaakt om de duivel en zijn trawanten uit de hemel te sturen. Naar de aarde. We lezen daar bijvoorbeeld over in Judas 6. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. De engelen, zegt Judas, die niet staande gebleven zijn in dat beginsel om God volmaakt te dienen, maar die afvallig geworden zijn, tegen God zijn opgestaan. En daarom schrijft ook de apostel Petrus, want indien God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. Ook Petrus zegt, het zijn de engelen die van God afgevallen zijn, en waarom God ze uit de hemel moest stoten. Engelen die in opstand gekomen zijn tegen God, gedreven door hoogmoed, om de plaats van Christus te willen innemen. En als je daar eens wat meer over wilt lezen, jonge mensen, dan kan ik je niet anders aanbevelen dan om de heilige oorlog van Bunyan te lezen. Daarin schrijft hij hoe Diabolus opgestaan is tegen koning El Shaddai, omdat hij wilde zijn als prins Immanuel, dat hij de heerlijkste wilde zijn in de hemel, dat hij de plaats van Christus wilde innemen. En door die hoogmoed gedreven een aanval gedaan heeft op Christus. Maar dat God de Vader hem uit de hemel gestoten heeft. En dan schrijft Bunyan in de Heilige Oorlog. Hoe toen Diabolus op wraak gezond heeft. Hoe dat hij gedacht heeft, hoe kan ik God nu tergen? Hoe kan ik God als het ware betaald zetten dat hij mij uit de hemel heeft geworpen? En toen is hij rondgegaan over de aarde. En toen heeft hij daar Adam en Eva gezien. Als het pronkjuweel van de schepping. Toen is er bij de duivel het plan gekomen. Als ik nou die mens is van God kan ontroven. Toen is hij gekomen. De kinderen kennen de geschiedenis wel. Dat hij gekropen is in een slang. Waarom? Omdat die slang een dier was dat wijzer was dan alle andere dieren. Zo lezen wij in de Bijbel. En zo is hij in een vermomming gekomen bij Eva. Omdat Eva niet, wanneer zij de slang zou zien, zou gaan twijfelen van zou ik wel naar die slang moeten luisteren. Maar omdat de duivel die slang gekozen had als zijn vermomming, die wijze slang, zou hij alle twijfel bij Eva weg kunnen nemen om niet naar de slang te luisteren. Maar we weten allemaal wat er gebeurd is. De duivel is gekomen en hij is met Eva een gesprek begonnen. En heeft tegen Eva gezegd, en daar begon hij twijfel in haar hart te zaaien, is het dat God gezegd heeft? Is het wel waar wat God zegt? Is God wel de waarheid? En die vraag heeft hij haar gesteld. En toen heeft hij haar tot zonden verleid door haar te wijzen op die heerlijke vrucht. Door begeerte in haar hart op te wekken. En ze heeft naar hem geluisterd. En ze heeft genomen wat ze niet nemen mocht. En ze is gevallen van God af. En weet u wat de mens nou zegt? Ja, maar ze is toch maar verleid. Ze kon er toch eigenlijk niets aan doen. Maar God had haar goed geschapen. Met een verstand. Verlicht door de Heilige Geest. Heeft haar met een reine wil geschapen. Maar. Dat is dat ontzagwekkende. Maar ze heeft niet willen luisteren naar die stem van haar geweten. Ze heeft niet willen luisteren naar Gods geboden. Maar ze is door de verleiding van de Satan, door begeerte opgewekt in haar hart, gevallen. En dan komt natuurlijk de vraag, waarom? Waarom heeft God haar dan niet geschapen dat ze niet vallen kon? Wel, omdat God vrijwillig gediend wordt. God heeft jonge mensen geen robots geschapen. Die mechanisch iets uitvoeren wat hen bevolen wordt. Maar God heeft mensen geschapen met een hart dat hem zou liefhebben. En dat uit liefde tot hem zijn geboden zou bewaren. En de Heere wilde dat Eva gezegd had tegen de slang, ga weg. Want ik heb God lief En God, mijn schepper en mijn maker, heeft tegen mij gezegd dat ik heel deze schepping mag bezitten. Dat ik onder koning onder hem mag zijn. Maar van die ene boom mag ik niet eten. En God wil dat ik daarin bewijs dat ik hem boven alles lief heb. Dat ik niets anders begeer dan naar hem te luisteren. Voel je, dat is liefde. En zo wilde God gediend worden. In die hartelijke afwijzing van de zonden. Van de overtreding van zijn gebod. Uit waarachtige liefde. Satan, kijk eens wat God mij gegeven heeft. Die ganse schepping heb ik uit zijn hand ontvangen. Hij is mijn maker. Hij is mijn koning. Zou ik hem ongehoorzaam zijn? Maak dat je wegkomt, duivel. Maar het zaad van de zonden, gestrooid door de duivel, werd door haar niet afgeweerd in liefde tot Gods geboden. Maar door begeerte geleid, om die vrucht te hebben waarvan God zei, daarvan moet je nou niet eten, Eva, heeft ze genomen, willens en wetens. Gedreven door hoogmoed, gedreven door begeerte, gedreven door ongehoorzaamheid, gedreven door ongeloof, niet geloofd het woord van God. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven, niet geloofd dat dat waar zou worden. Maar de duivel gelooft die gezegd heeft, je zult zijn als God. O, als God zijn, hoogmoed, zijn geboden overtreden, in begeerte. Voelt u dat daar de oerzonden bedreven is, die heel ons leven ook kenmerkt. En zo is Eva gevallen en Adam. En daarom zegt ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis, maar heeft zichzelf een willens der zonde onderworpen en over zulks de dood en de vervloeking door het oor te bieden aan de duivel. Ook Guido de Bre zegt het, we hebben het willens en wetens gedaan. En die zonden die Adam en Eva bedreven hebben, die is doorgegaan in hun kinderen. Kain is een moordenaar geworden. En de zonde is doorgegaan in de kinderen. In de kleinkinderen. En daarom lezen wij dan uiteindelijk ook in Genesis 6. En de Heere zag dat de boosheid der mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijn harten ten alle dagen alleenlijk boos was. Dat is er overgebleven van Gods goede schepping. Een wereld in het boze. Al het gedichtsel zijner harten was alle dagen boos. En dat doet ook Paulus die diepe woorden schrijven in Romeinen 5, vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. En daar zie je dat ook Paulus die band legt, die ook onze catechismus legt. Het zijn onze voorouders. En in Adam en Eva hebben wij gezondigd. En door hen zijn de zonden in ons hart doorgedrongen. En daarom zijn wij met Adam en Eva schuldenaren voor God. Gemeente, niets is bij geval. Het trof mij ook dat in de voorbeden in de consistorie deze psalm werd aangehaald. Die dat aanreikt en waar we ook vanmorgen zo bij stilstaan. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Daar voelen wij ook dat David het zegt. Adam is mijn vader en in Adam ben ik van u afgevallen. O, je voelt als het ware, dat is wat de Heere ons vanmorgen leren wil. Dat wij met Adam gevallen zijn. Dat wij geen slachtoffer zijn. Dat het niet de schuld van Adam is. Maar dat ik bewijs dat ik met Adam gevallen ben. En dat heel mijn leven een leven van zonden is. Van het uur van mijn ontvangenis af. Dat ik samen met Adam schuldig sta voor God. En u voelt wel, jonge mensen ook. Dat is geen zaak van je verstand. Want je zondige verstand zegt dat Adam gevallen is. Dat is Adams schuld. En dat is niet mijn schuld. En ik begrijp je, jonge mensen. Ik begrijp je. Want dat zegt ons zondig hart. Ons zondig hart dat wil van geen schuld weten. Want Eva begon de slang de schuld te geven. En Adam begon God de schuld te geven. En zo blijven wij een ander de schuld geven van onze ellende. Maar door genade ga je zien met onze catechismus. Het zijn onze voorouders. En in Adam hebben wij allemaal gezondigd. Dat is geen zaak van je verstand, maar dat is een zaak dat de Heer je daar overtuigt van. Dat je nu met David zeggen moet, Heren, ik ben in Adam gevallen. En daarom ben ik in zonden ontvangen en geboren. En heel mijn leven, van dat uur van mijn ontvangenis af, maak mij een voorwerp van uw toorn. O, vraag toch vanmorgen, gemeente, om daarvoor ingewonnen te worden. Om niet te blijven wijzen naar God als de schuldenaar. Maar om nou vanmorgen God niets ongerijms toe te schrijven, geen onrecht. Maar te buigen onder het oordeel van Gods woord. Dat dat over ons uitspreekt. Om dan vanmorgen ook te zeggen met onze catechismus. In Adam zijn wij van God af. Gevallen. Daar ligt nou de oorzaak van mijn ellende. Dat is mijn schuld, Heren. En daar, gemeente, daar wil nou vanmorgen onze catechismus heen, dat wij dat persoonlijk gaan belijden. En daarom die gewichtvolle vraag. En ik zou willen zeggen, gemeente, jongens, boven ook, neem die vragen nou eens even bij. Dat is nou een hele persoonlijke vraag en laten we hem nou eens samen gaan lezen vanmorgen. Laten we hem nou gaan lezen met elkaar en zeggen, Heere, wilt u geven door uw lieve geest dat ik het vanmorgen hiermee eens mag zijn. Kom gemeente, we gaan het allemaal met elkaar lezen. Vraag 8. Maar zijn wij, hoort u, het gaat nu heel persoonlijk worden, maar ben ik al zo verdorven dat ik, dat wij vanmorgen ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En was nou het antwoord, jongens, was nou je antwoord als God dat nou vraagt. Ben je dan zo diep van mij afgevallen dat je geneigd bent tot alle kwaad en niet geneigd bent om enig goed te doen? Wat is dan je antwoord? Ja, wij. Kom, geef er nou eens een antwoord op persoonlijk. Zou ik mogen vragen om bij u te beginnen? Wat is nou je antwoord erop? Ben je nou geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed? Geef er nou eens voor God een antwoord op. Mag ik dan bij u verder gaan? Mag ik dan bij jullie verder gaan? Kinderen, mag ik het nou eens vragen? Wat is nou je antwoord erop voor God? Als God nou in je hartje kijkt, wat vindt God daar dan? Zeg het nou eens voor God. Wat vindt God nou in uw hart? Kom, zeg het nou eens vanmorgen. Wat vindt God er nou vanmorgen? Zeg het nou eens eerlijk. Leg je hart nou eens open voor God. Wat moet je dan vanmorgen zeggen? Als nou eerlijk gevraagd wordt, zijn wij dan onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Buig je dan ook vanmorgen je hoofd voor God? Is het dan ook een hartelijk buigen onder dat oordeel? Ja, ik, Heere. Dat is mijn diepe val in Adam, Heere. Ik ben bij u afgevallen. Heere, ik ben onbekwaam tot enig goed, Heere. Er is niets wat ik kan doen in mijn leven dat u aangenaam is. Waarin u verheuging hebt. Waarin u zich over verblijdt, Heer. Er is niets meer in mij overgebleven dat u kan behagen. Ja, en wat nog erger is, Heer. Het is precies het tegenovergestelde. Ik ben geneigd tot alle kwaad. Mag je daar nou vanmorgen eens amen op zeggen. Mag nou al je eigen ongerechtigheid eens waarheid worden. Mag je nou eens sterven aan je eigen gerechtigheid. En mag je nou vanmorgen eens voor God verloren gaan, geliefde gemeente. Oh, dat je er vanmorgen toch eens door genade amen op mocht zeggen. Dat is nou mijn zonden, mijn afval van u, mijn opstand tegen u, Heer. U hebt mij goed en rein doen voortkomen. Maar in mijn bondshoofd Adam ben ik van u afgevallen. O, voel je het nou hoe nodig het is dat je vanmorgen drenkeling wordt die vergaan moet onder de toren van God. Dat je nou ziet dat je dodelijk ziek bent en dat je een kwaal in je omdraagt waar je van genezen moet worden, maar waar je jezelf niet van kan genezen. Daar nou vanmorgen eens amen op mag zeggen. O, ik bid het u, gemeente, dat je nou niet langer staande mag blijven, maar dat je nou met een melaatse man aan de voeten van de Heer Jezus vallen mag. Dat je met een Mefiboset neer mag buigen. Dat ben ik, Heere, die dode hond. Waarom? O, en dan... O gemeente, dan straalt dat licht er vanmorgen. Tenzij dat wij door de geest wederom geboren worden. Nu laat onze catechismus zien dat er nog een weg tot behoud is. En dan schrijven wij onze derde gedachten. Ellende maakt wedergeboorte noodzakelijk. Is er dan nog doen aan voor mensen die geneigd zijn God en hun naaste te haten? Mensen die niet anders kunnen dan kwaad en onbekwaam zijn tot enig goed. Is er dan nog een mogelijkheid dat ik weer met God verzoend mag worden? Is er dan nog een weg dat ik God weer mag gaan eren, prijzen, loven en danken, waartoe ik geschapen ben? Is er dan nog een weg waar ik uit die diepe ellende nog weer God mag gaan leren bedoelen? Ja, zegt onze catechismus, o dat eerlijke tenzij. Nu is er nog een mogelijkheid, niet alleen een noodzakelijkheid van wedergeboorte, maar ook een mogelijkheid dat ik weer met God verzoend mag worden. Maar kinderen, wat is er dan nodig? Wel, zegt onze catechismus, wedergeboorte. En dat is ook weer een moeilijk woord. Dan mag ik misschien ook voor jullie weer duidelijk maken wat betekent dat wedergeboorte. Wel, als je goed naar dat woord luistert, dan zit daar iets in van opnieuw geboren worden. En als je dan dat zou weten vanuit het Grieks, dan staat er eigenlijk een woord dat uit op: je moet door iemand van bovenaf wedergeboren worden. En zoals je bij een gewone geboorte als vanzelf geboren wordt, zo is dat ook in dat nieuwe leven dat in je hart gaat komen als de Heere je gaat geboren doen worden. En hoe moet dat dan? En wat is dat dan? Dat nieuwe leven. Wel, dat dat zo noodzakelijk is en dat je dat zelf niet kunt, dat wil ik duidelijk maken met een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld een munt verliest, laten we zeggen een euro, en die ben je al een jaar of wat kwijt en die heeft daar in de straat gelegen, en alle mensen hebben elke keer maar weer over die euro heen gelopen, en uiteindelijk vind je die euro weer terug, kun je hem dan weer maken zoals die was door hem op te poetsen? Want hij is vuil geworden En je kunt hem wel oppoetsen. Maar als je dan goed kijkt, dan zie je dat die beeltenis van de koningin er helemaal uitgesleten is. Door al die voeten die er overheen gelopen is. Heel die beeltenis, die afbeelding van de koningin, die is weg, die is weggesleten. En kun je die dan terugkrijgen door hem weer op te poetsen, die euro? Je voelt als het ware, nee, dat kan niet. Die euro kan ik nooit meer terugkrijgen zoals die was. Dat die weer dat beeld van de koningin vertoont. En wat moet er dan gebeuren met die euro? Wel, die moet weer omgesmolten worden. En dan moet er opnieuw dat beeld van de koningin ingeslagen worden. Nou, zo is het eigenlijk ook met een zondaar. Die dat beeld van God, weet je wel, kwijtgeraakt is. Dat beeld dat hij God diende met een volmaakt hart. Dat beeld dat hij God lief had. En dat hij wandelde in Gods wegen. Dat zijn we door de val kwijtgeraakt. Dat beeld is er helemaal uitgesleten. En kun je dat dan terugkrijgen door aan de buitenkant wat op te poetsen? Nee, en nou voel je misschien wel, kinderen, dat er iets radicaal veranderen moet. En dat noemen we wel eens dat je een nieuw hart moet krijgen. Wat betekent dat dan? Wel, dat je opnieuw gaat leren leven tot Gods eer. Dat je dus een wil krijgt van de Heere die dat weer gaat willen. Dat je een verstand krijgt dat God weer gaat kennen. Een nieuw verstand, een verstand dat door God verlicht wordt. Een hart wat weer klopt van liefde tot God. En dat is nou de waarachtige wedergeboorte. Dat God door zijn genade je weer een nieuw mens gaat doen zijn. Dat je weer opnieuw, net als Adam en Eva, hier in beginsel mag gaan leven tot Gods eer. En dat is de weg waarin we weer met God verzoend worden. Wanneer we weer teruggaan naar dat beeld wat we verloren zijn in het paradijs. Dat wil de Heere geven wanneer we wederom geboren worden. Wanneer de Heilige Geest in ons hart komt wonen en ons reinigt van de zonden. Ons een wil geeft die vraagt, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Door ons een verstand te geven dat weer weet wat God wil. Dat de Bijbel weer gaat verstaan. En hoe krijg je nou zo'n nieuw hart? Hoe krijg je nou zo'n nieuwe wil? Hoe gaat God je verstand nou verlichten? Hoe word je nou wederom geboren? Wel in de weg van het gebed, waarin je tot de Heere gaat roepen. Als je daar gezegd hebt, ja, ik Heere, ik ben van u afgevallen. Ik kan geen enig goed meer doen. Ik ben geneigd tot alle boosheid. Ja, Heer, het is zo diep met mij gevallen, dat ik u haat, Heere. En nu blijft mij niets anders over, o Heere. Nou, ik mijzelf niet kan bekeren. Nou, ik in ongerechtigheid geboren ben. Heere, nou blijft er niets anders over. Heere, zie in gunst van boven. Hoor je, daar heb je weer dat woord. Het is Gods werk. Heere, zie in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. O, dat je zo vanmorgen nou in de kerk mag zitten. Heere, zie toch in gunst. En hoe kan de Heere nou in gunst op je neerzien? Wel, als je de toevlucht neemt tot het verzoenend bloed van Christus. Heere, zie in gunst van boven op mij neer. Dat je vanmorgen in de bank uitroept, jongens. En zeg het toch na met de dichter. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. Heere, spreek mij toch vrij van mijn gruweldaad. En dan voel je weer dat gebed om die wedergeboorte. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Kom, geliefde gemeente, kom, neem toch deze woorden door de Heilige Geest op uw lippen gelegd over in uw hart. Dat je nou vanmorgen met de dichter mag uitroepen, Heere. Heere, delg toch die zonden uit, die erfzonden, die erfschuld. Mijn dagelijkse zonden, Heere. Mijn heimelijke zonden, mijn boezemzonden, Heere. Delg toch uit al mijn zonden, Heere. En herschep, geef mij toch een nieuw hart. Een hart wat u vrezen mag, o lieve koning. Verlos mij toch uit de banden waarin ik me niet verlossen kan. Smeek toch dit gebed mee met David. Om nou vanuit de nood van je bestaan, vanuit die diepte der ellende, tot de Heere te roepen. Want, en dat is zo heerlijk, lieve mensen, God is genadig. God wil nog zondaren behouden. Want die nou vanmorgen ja, ik gezegd hebben, die nou een schuld beleden hebben en het aan God smeken, Heere, delg mijn zonden uit, herschep mijn hart. Daarvan zegt het woord, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Waarom niet? Omdat die bede gewekt is door de Heilige Geest. Omdat die bede ligt in de voorbeden van Christus. En op grond van het werk van Christus kan God niet anders dan een arme verloren bedelaar die vanmorgen amen gezegd heeft toen hem gevraagd werd: zijt gij dan al zo verdorven? Die het met tranen gezegd heeft: ja, Heren, dat ben ik, die uit de nood tot hem roept, die zal in Christus, die tweede Adam, genade mogen ontvangen. Want dan schrijft apostel Paulus: maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want, gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden, geliefden. En nu gaan we het opnieuw zeggen. Adam geleerd vanmorgen, Christus de tweede Adam begeert. O, dan komt er in het hart een heimwee, een verlangen en een roepen naar Christus. Een uitzien naar hem, een smekend om zijn komst in het hart. Heer Jezus, kom toch haastelijk. O, dan is het met de melaatse man vanmorgen. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En wie zo tot hem de toevlucht vanmorgen neemt, gans melaats, die zal het uit zijn mond horen. Ik wil, word gereinigd, geliefden. Nog de zonden, nog Adam hebben het laatste woord, maar Christus, want hij heeft de zonden overwonnen. En door zijn overwinnende kracht en vernieuwende kracht kunnen verloren zondaren nog met God verzoend worden. Hij is de weg om dat welverdiende oordeel te ontvlieden en wederom tot genade aangenomen te worden. Hij is het die wij u prediken. Christus, de tweede Adam. Amen. aangezicht in dankgebed, waarin we ook willen gedenken aan de familie Bestman. Zoek het aangezicht. Heren, laat deze psalm toch mee naar huis gaan. Laat dit toch de heerlijke vrucht mogen zijn van de bediening van de wet, heren. O, dat zo de wet een tuchtmeester mag zijn tot Christus. Als daar tot David gezegd is, gij zijt die man, heren. Daar wordt hij ontdekt, daar wordt hij ontmaskerd. En dan is het de bede, delg, delg uit al mijn zonden. Was reinig, heren, die vuile bron van wanbedrijven. We hebben een hart, heren, dat ziek is, doodziek is. Dat niet anders kan dan zondigen, heren. O, maar u weet hoe moeite we ermee hebben om dat voor u te belijden. Maar als u het werkt, heren, dan houdt alle tegenstribbelen op. Als u onze ogen opent, dan zeggen we, ja, David, dat is waar. En in die weg wordt er gebeden, herschep mij een nieuw hart, Heer. Geef mij een nieuwe wil. Verlicht mijn verstand, doe mij wederom geboren worden. Dat we zo tot u mogen vluchten, Heer. Zoudt gij vanmorgen nog wederbarend willen werken? En laten uw kinderen toch het wonder telkens groter mogen worden. Ben ik zo diep gevallen en hebt u mij daar in die diepe val opgezocht. Onbegrijpelijke goedheid van mijn God genoten. Heere, dat zo uw kerk ook naar huis mag gaan. In stille verwondering en aanbidding. We gedenken ook aan onze broeder en zuster Bestman, heren. De komende week hopen ze te mogen gedenken dat ze 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. U kent ze hier ook bij het klimmen der jaren. Wilt gij nog ook bij de dagen van de ouderdom het groen en fris maken? Wilt gij ook bij de avond van hun leven het nog licht maken? En dat ze in dankbaarheid mogen terugzien dat u ze al die tijd nog voor elkaar hebt willen sparen en dragen. Denk ook aan hun kinderen, de kleinkinderen. Heren, we dragen ze ook hartelijk aan u op. U weet ook wat er in hun gedachten daaromtrent leeft. Maar u bent een God van wonderen, heren. En u hebt het toch nog beloofd dat u van geslacht tot geslacht zult werken. O, dat u ook in het nageslacht nog uw naam zou willen verheerlijken. Blijft u bij, zo ook als ze nog een paar dagen weg hopen te gaan. Wilt u ze dan maar weer veilig in ons midden terugbrengen. Zie zo in gunst op en neder. En dat ze u de heren maar erkentelijk mogen zijn en blijven. En dat ze elke dag samen nog maar een gave mogen zien van uw hand. Want er zijn er toch ook vanmorgen in ons midden. Die dat niet hebben mogen beleven, heren. Die ook nog maar zo vers de draad hebben zien doorgesneden. Wilt u ook aan de weduwen en de weduwnaren gedenken. Blijf ook bij hen, heren, voor wie het ook weer zo moeilijk is. Als ook anderen blij zien zijn en zij bij hun eigen droefheid bepaald mogen moeten worden. Heren, wij denken dan ook in het bijzonder aan hen. En laat er dan ook zo een meeleven mogen zijn met de blijden, maar ook een meeleven met de droefheid. Dat we blij mogen zijn met de blijden en droef met de droevigen. Heren, dat we zo waarlijk ook gemeente mogen zijn. Zie dan zo in gunst en genade op ons neer. Breng ons ook vanavond weer in getrouwheid samen rondom uw woord. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 130. En daarvan het tweede vers. Psalm 130, waar de dichter zingt. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.